Volgens mij doet hij het ook. Ja, kijk eens.
Opnemen ook, hè?
Ja, hij neemt al op. Hij neemt al op.
Dit is de Koffiecorner. Een podcast van RTV Noord over FC Groningen.
Het is weer maandag en dat betekent dat Martin Drent er sowieso is. Stefan Bleker dit keer niet, want die is aan het verhuizen nog. Of hij heeft een beetje de naweeën van het verhuizen nu.
Of ze krijgen baby's, of ze gaan verhuizen.
Ja.
Echt, wat een generatie hebben jullie eigenlijk. Hè?
Weet je waar hij naartoe is?
Nee.
Stefan Bleker is de stad uit.
Echt?
Ja. Ja, ja.
Nou ja, dat is een aanwinst voor de stad. Daar ben ik daar blij mee. Maar...
Veendam.
Veendam.
Ja. Ja, ik ben heel benieuwd hoe het hem daar bevalt.
Maar wel een leuk huisje gekocht, geloof ik.
Prachtig, prachtig paleis, ja. Ja. Dus succes nog even met die laatste loodjes, Stefan. En we hebben een waardig vervanger, Wim Masker.
Ja, hoi.
Mooi, mooi dat je er bent. Nou ja, je kent het concept denk ik wel. Dus
ja, ik luister wel eens.
We beginnen met de stellings.
Ja. Met jou van Jan van Dijk.
Vorige week zei ik het nog verkeerd, maar het is stellings. Ik kom even terug op een stelling van vorige week. Daar heb ik er nu een soort afgeleide. De huidige stelling is FC Groningen krijgt een onvoldoende op deze transfermarkt.
Eens.
Eens.
Ook na de zomer zie ik geen rol voor Kevin van Veen bij dit FC Groningen.
Eens.
Oneens.
Beetje pyro moet kunnen.
Oeh, eens?
Ik snap de vraag niet.
Ik ook niet. Oh, weet je, ik ga allemaal mee.
Ja, dit zegt wel wat over jullie allebei. Wim is gewoon eerlijk, die snapt de vraag niet. Maar Martin, die geeft gewoon antwoord.
Eens. Maar ja, Pirlo was natuurlijk een geweldig...
Pirlo. Oh. Geen Pirlo. Jezus. Pirlo, dat vuurwerk.
Ah, oh, kijk. Okay. Ja, ja. Ik
boomers.
Ik krijg dan zo'n beeld met IE voor me. En ik denk nog van, is dat wel juist gespeld?
Nee, Pirlo.
Italiaanse middenvelder, ja. Pirlo. Ja, ja. Nou ja, weet je, ja, politie 50 is altijd welkom.
Dan zou ik ook eens geweest.
Nou, moet ik hem even opnieuw doen? Beetje Pirlo
nee,
moet kunnen.
Hoeft niet opnieuw.
Eens.
Oh. Eens, beetje. Ja.
Ja. Ja. Ja. Beetje. Maar tegenwoordig mag niks meer. Dus beetje vuurwerk.
Beetje mannelijke maatschappij.
Ja.
Ja. Laatste stellings. De beker winnen is een realistische doelstelling.
Oneens.
Oneens.
Pirlo.
Ja, Pirlo. Ken je die nog?
Ja, tja, jongen. Houden.
Die was goed.
Ja, ja, ja. Ja,
nee, ik denk een beetje Pirlo bij FC Groningen. Ik denk, nou, ik weet niet hoe oud hij is. Een jaar of 50, denk ik. Maar.
Ja. Pirlo Pessi noemen ze hem ook wel, hè? In plaats van Pelu Pessi.
Oké. Okay.
Maar dat is niet heel geheel terecht, volgens mij, of wel?
Nee, deze Pirlo Pessi die wordt niet gewisseld door een publiekswissel. Maar omdat er wat moet gebeuren. Even daar, tegen Fortuna. Of tegen Dordrecht. Hi.
Hebben jullie gedronken of zo? Of,
ja. Ja, chocolademelk.
Warme chocolademelk. Heerlijk.
Laten we eerst even over die Pyro beginnen. No Pyro, no party. Dat kennen je ook niet, die uitspraak. Het gaat over dat vuurwerk.
Die kennen we wel, maar ik vind het ook prachtig. Ik vind het heel mooi. Maar op het moment dat je merkt als supporters dat de scheidsrechter de wedstrijd dreigt te staken, zou ik wel ophouden. Want het gaat je sowieso weer geld kosten. En ik zat ook een beetje puur uit eigen belang. Ik dacht, zal toch niet gebeuren?
Want jij zat in Dordrecht,
ja,
hè?
Ja, net de pok uitgereden. Ja. En dan we hebben 5 minuten voetbal gezien. Zette die het al even stil? Nou, de rook trok op. Dat had die supporters, dat begrepen van John de Jonge, ook niet eens door. Maar wij konden het doel helemaal niet meer zien op een gegeven moment. En dus ook de scheidsrechter niet. En die legde daardoor terecht stil. En toen dachten we, nou, dit is wel gebeurd. Maar we zagen steeds meer van die fakkels tot ontbranding komen. En toen kneep ik hem echt even. Ik dacht, zal toch niet gebeuren dat we zo weer in de auto terug kunnen?
Nee. Martin?
Ja, ook hier ben ik tegen de regels. Ik vind de regels gewoon veel te streng. Hè? Met die plastic bekertjes, met vuurwerk. Kijk eens een keer in Argentinië.
Ja.
En dan gaat het daar helemaal los.
Ja, maar daar vallen ook dooien bij voetbalrellen. Hè? Ik bedoel,
Nee, desalniettemin. Op het moment dat de regels dan wel zo zijn, hè, zul je daar wel aan moeten houden in dit geval. Alleen, ja, een beetje wat van een vuurwerk. Prachtig, man.
Tuurlijk, ik vind het ook bijna het mooiste wat er is. Alleen, als ik hem heel gereformeerd mag klinken, je weet gewoon dat het niet mag. Waarom doe je het dan?
Nou, dat is niet gereformeerd. Dat is gewoon common sense. Want je weet dat je een boete krijgt. Je weet dat staking dreigt. Waarom zou je dat doen? Het was heel mooi. Alleen hadden die jongens ook niet in de gaten. Het was de zuidtribune waar ze stonden. En daar kwam ook een stevige wind vanuit het zuiden. Daar hadden de spelers ook wel last van, zeiden ze na afloop. En ja, daardoor kreeg je een enorme rookontwikkeling. Ja.
Maar ook dat is toch niet een verrassing voor pyro-afstekers?
Nee, maar in dit
dat
geval...
Dat kan blijven hangen, dat het zo'n mist...
Wij het doel aan de ene kant niet konden zien... kunnen zij het doel aan de andere kant niet gezien hebben. Dus Daar had je eigenlijk wel kunnen denken... laten we er nou maar mee stoppen.
Ja.
En dat vond ik wel teleurstellend, dat ze dat niet deden.
Nou, eigenlijk niet meer doen, maar stiekem is het wel heel mooi.
Ja, het is heel mooi. Daar gaat de discussie volgens mij ook niet om.
Nee. Nee. Over het doel aan de andere kant gesproken. Dat heeft FC Groningen niet gevonden. Na 3 minuten lag hij er al in aan de eigen zijde. Was er wat oneenigheid over wat daar nou gebeurde tussen jullie?
Nou, dat niet. Martin kon het zien. Wij konden het vanaf onze positie niet zien. Ook van de tv-beelden konden we het niet goed zien. Ik heb het zelfs nog op de iPad vergroot. En toen pas zag ik dat de bal over Valente heen zeilde... en dat Bronckhorst hem kopte en hoe die er daarna in ging... kon ik zelfs toen niet zien. Maar Martin heeft andere beelden ter beschikking gekregen. En die kan het
vertellen. De beelden die ik zag, twijfelde ik tussen Prins en Schreuders. Die vind ik nog wel heel erg op elkaar lijken. En dan moet je dus ook, wat Wim heeft gedaan... de beelden een beetje vergroten, volgens mij... was het Schreuders. Hij viel heel raar voorover. Hè, waardoor de tegenstander de bal in kon koppen. En hij kopte hem ook niet echt heel stevig in. Het was volgens mij ook nog met een stuit. Maar goed, als je dan een tegengoal krijgt... dan is het wel prettig zeg maar, dat het na 3 minuten is.
Ja.
Hè, want dan heb je nog eigenlijk 90 minuten lang de tijd om dat goed te maken. En ik moet eerlijk zeggen... Ja, ik heb naar de stand gekeken natuurlijk ook. Hè. Dordrecht staat op dit moment ook boven Groningen. Wel een wedstrijd meer gespeeld. Ik was behoorlijk onder de indruk van Dordrecht.
Ja, maar voor Wim was dat denk ik niet zo'n verrassing.
Nou ja, goed, ik had voor het seizoen al geschreven... maar er kwam dat ik toevallig een artikel had gelezen over Dordrecht... dat het wel eens een verrassing zou kunnen worden. Want wat is gebeurd? Feyenoord heeft zich over ze ontferpt. Die heeft 2 spelers gekocht... Een centrale verdediger die trouwens niet meedeed, die was geschorst. En hun linksbuiten, die zijn van Feyenoord.
Sebaoui, die deed nu wel mee.
Sebaoui en
Songui of zo.
Djungi, die was geschorst. Dat is een centrale verdediger die een beetje een blokcelachtige speler. Technisch heel goed, verdedigend wat minder. Maar die zorgt meestal voor de opbouw. En Sebaoui is gewoon een geweldige dribbelaar. En Rente die wint normaal veel duels. Maar van de 8 duels heeft hij er maar 1 gewonnen. Die jongen die glipt hem aan alle kanten voorbij. Nou, behalve die 2 die ik net noemde... hebben ze ook nog 2 jeugdspelers gestald. Eentje die is inmiddels alweer gestopt. Maar anders, Shiloh Hetzand, een voormalig jeugdinternational... die speelt ook op het middenveld... Is ook een goede voetballer. Dat zal Martin ook wel vinden, denk ik.
Ik was onder indruk, ja.
En dan hebben ze ook nog geprofiteerd van het scoutingsapparaat van Feyenoord. Feyenoord komt spelers tegen, niet goed genoeg voor ons, maar voor Dordrecht. Ja. En daar hebben we zelf ook alle belang bij, dat onze talenten op een zo hoog mogelijk niveau spelen. Goeie speler.
Kriwak.
Ja.
Die spits, heerlijk.
Ja.
Nou, leg uit, Martin. Wat heeft die spits allemaal, wat jij niet had?
Hij kan gewoon heel... Nee, maar hij kan heel goed met de rug naar de goal voetballen.
Ja.
Je ziet hem ook iedere keer hakjes doen en andere dingetjes.
Dat mag jij nooit, hè?
Dat deed ik ook. Maar dat vind ik in principe hartstikke leuk om naar te kijken. En het is over het algemeen, daar zit wel winst te halen. Maar dit is echt een spits waarvan ik denk van hadden we die maar bij Groningen.
Ja, ja. Maar dat is dus scouting.
Ja.
Ja,
want ik vind dat een geweldige speler. Plus heb je achterin die Kluivert... Dat is ook 1.
Ja, Ruben Kluivert deed echt goed. Die fysiek superieur aan de spitsen van Groningen. Die kwamen er echt niet aan te passen.
Nee.
Maar Ruben Kluivert, kwam hij nou weg bij Utrecht?
Ja.
Of is hij dat?
Ja.
Ja, maar,
ze hebben een leuk team.
Ja, is echt
dat vind ik van Groningen trouwens ook. Hoor. Als je naar Groningen kijkt, het is jong. Het is ook gretig. Beide ploegen die zetten de tegenstander wel onder druk. Beide ploegen willen ook wel voetballen.
Het was ook een leuke wedstrijd.
Ja, vond ik ook.
Want wat je soms in Nederlands voetbal ziet, dat gebreide. De rechter centraal die speelt naar de linker centraal, die speelt naar de back. En dan gaat het helemaal niet. Beide partijen zetten druk, dus je had ook helemaal niet de tijd om breed te gaan spelen. Ze zochten beide partijen de weg naar voren. En dat ging Dordrecht iets beter af.
Ja, want ik vond ook, wat Wim nu ook aangeeft, Dordrecht wel wat dreigender. In de omschakeling. En dan hebben ze ook wel wat technische, snelle spelertjes. Ja, ik heb wel genoten van de wedstrijd.
Ja. Ja. In het algemeen Nederlandse voetbalwedstrijden... de laatste, laten we zeggen, 2 jaar gemiddeld... sowieso niet leuker dan een paar jaar geleden?
Nou, er is op een gegeven moment een trend gezet... om een beetje Klopp te imiteren bij het Liverpool. Hoog druk zetten, hoog tempo. Iedereen was ook wel dat gebrei een beetje zat. En dat zie je inderdaad wat minder tegenwoordig.
Ja. Bij Dalen is dat ook al ingezet, die filosofie?
Is dat ook ingezet.
Ingedaald.
Ook heel veel balbezit gehad. Ja. Tegen twee kantetjes aangelopen.
Nou, kom maar met de uitslag.
2-1 verloren.
Ja. Die twee goals van Tweedo, ja, die waren volstrekt onnodig, neem ik aan.
De tweede goal was heel sneu. He, want wij spelen best wel natuurlijk aanvallend. Ja, ja. En mijn centrale verdediger wilde een lange bal spelen. Het veld was erg glad. Hij gleed uit. En ja, dan staat de restverdediging niet goed. We hadden het nog kunnen corrigeren. Dat gebeurt dan niet. En, nee. Shit happens. Ja. Tegen zulke dingen loop je aan.
Gelukkig contract al verlengd.
Ja, nee, ze zijn nog anderhalf jaar zijn ze zoet. Ja.
Ja, of een mooi geldbedrag. En dan kun je eerder, toch?
Ja. Het is niet echt om het geld bij Dalen.
Nee?
Nee. Okay. Nee. Al denk ik wel dat ik de best betaalde speler ben, of trainer ben ooit bij Dalen. Dat heb ik wel begrepen. Maar zaten ook wel laag in betalingen wat dat betreft. Maar dat maakt ook helemaal niet uit.
Mooi dat je zo open bent, Martin.
Bij 1-1 trouwens hebben we een panel gemist. Dus dat is ook wel een dingetje. Weet je? Ja. Maar goed.
We hadden het over FC Groningen.
Ja.
Jij zegt, Martin, als je dan een tegengoal moet krijgen, dan het liefst zo vroeg mogelijk in de wedstrijd.
Ja.
Want dan heb je nog zoveel mogelijk tijd om in ieder geval de gelijkmaker te produceren. Mm-hmm. Heeft het erop geleken dat minstens die gelijkmaker zou komen, Wim?
Nee, ik had ook niet het gevoel dat hij in de lucht hing. Ze hebben wel wat kansen gehad. Eén hele grote, Peersman. Nou, die had wel in ieder geval binnen de palen gemoeten. Nou, het was heel raar hoe hij daarmee omging. Maar ik vond Peersman verder de beste speler van Groningen. Ja. Die zat er zo vaak tussen. Dat was eigenlijk de enige die een duel aanging van de centrale verdedigers.
Maar Martin is ook helemaal fan van hem de laatste tijd.
Ik heb me in het begin totaal op hem verkeken. Want ik vond zijn loopstijl, dat dribbeltje wat hij had. Weet je, het is bijna continu trippeling wat hij rondloopt.
Die lage kousen.
Lage kousen. Maar als je nu je hem wat langer kent...
Ja.
Ja, ik gewoon met Wim eens. Gewoon een geweldige wedstrijd gespeeld.
Ja.
Alleen die kopbal uit een corner. Ja. Ja, gewoon in 2 of 3 meter kopt hij hem naast in vrije stand. Ja. Dat was wel pijnlijk. Maar goed, weet je, het is een verdediger. Het is niet zomaar een verdediger. Maar ik vind het wel een dingetje bij Groningen. Hè? Want Balker is nu wel vertrokken. Mm-hmm. Ja, dat was ook iemand die bij standaard situaties wel gevaarlijk was.
Ja.
En dat, bij Groningen heb je nu niet echt spelers waarvan je zegt van nou, er komt een voorzet. En hij wordt ingekopt.
Die kopt hem erin. Nee, maar volgens mij, ik zag een lijstje van de week, of vorige week, dat Groningen gewoon qua standaard situaties daar wel heel veel uithaalt.
Ja, maar die statistiek was behaald met Balken nog in de ploeg. En het is niet zo dat Balken al die ballen erin kopte, maar door zijn aanwezigheid is het wel iemand op wie ze zich moeten richten. Rens heeft een paar kopgoals gemaakt. Ook ballen die na zo'n corner niet meteen goed werden verwerkt en in tweede instantie een doelpunt opleverden. Dus ja, ik denk wel, vooral ook omdat je voorin geen spitsen hebt met kopkracht.
Ook middenvelders
niet.
Ik ben
nu wel heel erg neer op Rente en Peersman.
Ja.
Waarbij Peersman vooral goed verdedigend kan koppen. Dus dat is eigenlijk wat te weinig.
Ja. Ik vond bij Rente trouwens wel leuk om te zien. Hè? Nu hij echt een gevaarlijke linksbuiten bij zich had, had hij toch af en toe wel wat moeilijk.
Vorige keer ook al tegen Jong AZ, tegen Daal. Hij houdt niet zo van dribbelaars. Hij heeft liever gewoon snelle, sterke vleugelspelers.
Ja, één keer levert dat dan ook een gele kaart op. En dan kon hij alleen nog maar zo corrigeren. Maar het is wel leuk om dat te zien, weet je.
Dat iemand tot het uiterste wordt gedreven, zeg maar.
En dat gaf ook de kwaliteiten aan van Dordrecht. En je kan wel zeggen van, ja, je verliest van Dordrecht, dat is niet best. Maar dit is gewoon een ontzettend goede ploeg. Ja.
Nog even over Peersman. Heb jij ook op hem verkeken zoals Martin dat heeft gedaan?
Ik heb mijn mening moeten bijstellen. Maar volgens mij komt dat ook omdat hij beter is gaan voetballen. Het is niet alleen dat hij niet zo dat we in het begin dat hij goed speelde en dat wij hem maar niks vonden. Ja. Hij was toen ook nog niet zo. En hij speelde, moeten we ook niet vergeten, voordat Prins in de ploeg kwam, was hij vaak linksback. En ik vind hem centraal aanmerkelijk beter.
Ja.
En opbouwend is hij ook beter geworden.
En dat geldt uiteindelijk denk ik ook voor Rente.
Ja.
He, dus als je echt tegen die topploegen speelt, dan moet je Rente denk ik wel centraal hebben.
Ja, in plaats van Blokzijl. Ja, die stond nu centraal.
Blokzijl, dat kun je wel een beetje vergelijken met Ronald Koeman. Die kreeg vroeger heel veel kritiek. En dan zei zijn vader Martin tegen mij, Ronald is een achterhoedenspeler, maar hij is geen verdediger.
Nee.
Snap je het verschil? Dat heb je bij Blokzijl ook. Ik heb wat statistieken gekeken, ben er niet zo van, omdat ik niet altijd weet of het wel betrouwbaar is. Ik zag bijvoorbeeld Groningen 2 keer scoren en ik zag in de data dat ze 1 keer op doel hadden geschoten. Dat was een wedstrijd. Ik denk, nou, dat klopt er iets niet. Maar goed, bij Blokzijl klopt het wel dat tegen Ajax won hij al zijn duels. Alle één.
Ja.
En tegen Dordrecht verloor hij alle duels, alle één. Dus hij blijft uit duel. Het is een beetje zoals vroeger. Dan heb je een libero, dat is dan Blokzijl.
Mm-hmm.
En je hebt een voorstopper, die moet het opknappen. Dus hij probeert, en dat kan ook door positioneel goed te verdedigen, dan hoef je niet steeds in duel te komen. Maar er zijn ook momenten dat ik denk, nou, nu kan je die bal wel wegkoppen.
Ligt toch ook bij de tegenstander? Je kunt toch ook als trainer van Dordrecht zeggen, Kriwak, ga maar de hele tijd bij Blokzijl staan.
Nou, die opdracht heeft hij vast en zeker gekregen,
ja,
denk ik.
Ja, ja, maar er is dus maar één keer is er een duel uitgekomen. Ja.
Nou, Kriwak werd, ik weet niet, misschien was hij geblesseerd, werd uiteindelijk ook gewisseld. Hij schoot een keer in het zijnet. En één keer zat Valente er heel goed bij. Leek hij zomaar te kunnen gaan scoren, maar zat Valente er heel goed tussen. Wat best wel bijzonder is, hè? Voor een aanvallende middenvelder, ja, die het gevaar onderkent en sprint onderneemt van wel 60 meter. Nou, dat vond ik misschien wel de...
Dat was in de 11e minuut, was dat.
Oh, jij hebt het genomen. Mooi,
ik had het genoteerd, Het schakelt erg goed terug. Had ik ook zoiets van, geweldig.
Ja. Ja.
Weet je, dit is toch eigenlijk je linksbuiten, linker aanvallende middenvelder.
Ja, klopt.
Ja.
Kun je bij dit soort momenten zeggen, in dit geval Valente wordt een volwassen voetballer?
Ja, ik word steeds enthousiaster over hem. Ik heb, het is wel bekend, in de jeugd altijd gevolgd. Tot en met onder 16 dacht ik, hij kan heel goed voetballen, maar hij is zo gemakkelijk, neemt zoveel genoegen met...
Misschien omdat hij zo goed is.
Ja, maar goed, Paul Matthijs die was altijd heel streng voor hem. Die zei, die eiste dan gewoon kwaliteit. Had hij 3 man gepasseerd en zo'n rolletje met links. Had hij trouwens tegen Dordrecht ook, hè?
Ja.
Ging er geweldig langs en dan is de afronding onvoldoende. Maar die heeft zich echt verbeterd, is fysiek sterker geworden, schakelt om. Vroeger liet hij zich heel makkelijk opzij zetten. Maar sinds zijn 16e, 17e. En nu hij echt prof is, blijft die ontwikkeling zich doorzetten.
Hij lijkt heel veel verantwoordelijkheid te voelen of zo. Dat zie ik ook wel bij hem. Ja, omdat hij ook met andere jongens bezig is, hè?
Hij is heel bewust bezig met zijn carrière, lijkt het. En, dat is wel mooi. Hij beseft ook, dat wil hij naar Italië of Spanje. Dat zijn zijn voorkeurslanden. Dan moet je ook heel stevig in het duel zijn. Dan is omschakelen is niet vrijwillig. Zo van, ik heb het nu 6 keer gedaan, nu kan het wel een keer niet. Nee, dan moet het altijd en elke keer.
Zou die wel eens met Soeslof appen?
Ah ja, Soeslof, die speelt,
doet het wel goed,
die speelt de laatste tijd steeds in de basis. Had nu tegen Napoli een assist. En,
vorige week een panel gemaakt.
Vorige week een panel, dus die verantwoordelijkheid krijgt hij ook al toegeschoven op zijn 21ste. Dat is wel bijzonder. En de Gongo die maakt de gelijkmaker tegen Soeslof bij Napoli. Nou, dat is toch leuk om te zien.
Wordt groter.
Het is wel bijzonder, hè? Dat al die jongens die weggaan, die presteren allemaal, hè?
Ja, hoe kan dat nou?
Het blijkt dat soort jonge jongens, die hebben echt mensen om zich heen nodig waar ze tegen opkijken.
Ja.
Reken maar dat Ngonge in Italië opkeek tegen die oudere spelers.
Ja.
Daar zit je niet in een team met 8 jongens van rond de 20. Daar zitten een paar dertigers bij.
En die schoppen jou gewoon verrot op training.
Dat had hij bij Groningen ook toen Matusiwa en El Messaoui. Messaoui die er nog waren. Die riepen hem ook tot de orde als hij weer eens een keer iets niet deed. Ja, toen die twee weggingen in die transferperiode. Ja. Daarna is hij eigenlijk een beetje ontspoord.
Ja.
Maar hier hebben we het heel vaak over gehad, hè? Van de jeugd, zeg maar, naar de senioren. Dat is gewoon bij de profs, maar ook bij amateurs, is dat de grootste stap.
Ja.
Want ze blijven heel lang die onder de 19 spelen. In hun aannames. Maar uiteindelijk moet je dus volwassen worden.
Ja.
En daarin je stappen maken. Nou, de een doet dat wat sneller dan de ander. Maar vaak zie je met heel veel spelers, die hebben daar moeite mee.
Ja, maar volgens mij zijn dit ook twee jongens, Soeslof en Ngonge, die ook even wat extra begeleiding nodig hebben.
Klopt.
Extra sturing, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Nee, dat heb ik gehoord.
Wat?
Nou ja, dat ze ook wel wat lastiger zijn.
Oh, zo.
Mondeling. Ja.
Maar dat kan toch? Ik bedoel, Buijs heeft daar toch ook al wel eens wat over gezegd.
Ja, maar ik baal ervan dat zulke jongens dan gelijk weer afvallen, zeg maar.
Ja, zo. Ja.
Weet je, want over het algemeen... Want ik zeg wel eens, hè, Van Hanegem, dat was denk ik ook als jeugdspeler wel iemand die mondig was.
Ja.
Kan je vanuit gaan?
Zou het? Ja.
Ik denk dat hij in het huidige voetbal waarschijnlijk niet eens had overleefd. Bij de jeugd, als jeugdspeler bij betaalde voetbalclubs. Want je mag tegenwoordig niks meer. Je moet in de discipline meegaan. Je moet dit, je moet dat. Je moet ook jezelf ontwikkelen. Je moet ook fouten maken. En je moet ook uitdagen. Je moet ook, uiteindelijk moet je talent hebben en ook wel hard werken. En ook wel de discipline hebben om... Maar er hoeft wat te gebeuren of ze krijgen een slechte naam en weet ik veel wat.
Martin, ik hoor hier ook gewoon een vader.
Ja.
Mooi. Nou,
ik maak me daar ook wel zorgen om. En natuurlijk, je hebt moeilijke jongens heb je erbij. Maar die moeten ook ik geloof dat Wim dat net zei, van die moeten ook extra begeleid worden. Ja. En daar is het de laatste jaren ook misgegaan. Theo Huizinga had altijd hele goede begeleiding. Die hoorde gelijk als er iets aan de hand was. Die ging daar naartoe en die pakte je eigenlijk wel een beetje bij zijn strot. Zoals Theo dat wel een beetje kan.
Doe hem eens na, jij kan hem goed nadoen.
Nee, ik kan niet goed, nee Theo kan ik niet goed nadoen. Oh. Maar die zegt van...
Martin.
Aan zijn blik zag je al van, oké. Okay. Ja. En als hij je wilde spreken, wist je al van... Dat heb je niet goed gedaan. En hij komt daar waarschijnlijk op terug. En dan komt hij dadelijk op terug. Ja. Want hij heeft heel veel netwerk in de stad. En ging een keer in de fout, dan kwam het wel bij Theo terecht. Ja. Nou, dan was je wel blij. Want als het bij Theo terecht kwam, weet je, dan...
Dan kwam het niet bij Jan van Dijk terecht.
Precies. He, en misschien ook wel... He, dat kreeg je dan als speler niet mee.
Nee.
Maar een type als Theo, weet je, dat is goud waard.
Martin, doe dat nou niet.
Ja, daar heeft hij vaak genoeg gezegd.
Maar ik weet ook zeker dat over 5 jaar... dan staat een interview met Soeslof in de Gonga. En dan hebben ze het over deze periode. Ja, goed, ik deed toen maar wat. En, ik zat hem helemaal fout, maar ik wilde niet luisteren. En nu besef ik pas hoe het is om prof te zijn.
Ja, uiteindelijk heb je dat spiegeltje voor je. Ja, en dan zeg je van, ja, dit hebben we niet... Of dit heb ik niet goed gedaan, nee.
Maar thanks to Fleddy, halen we er toch wel wat geld uit, uiteindelijk.
Je kunt er op 2 manieren naar kijken. Ja. Ze hebben niet die 5 tot 10 miljoen eruit gehaald die ze wilden. Maar aan de andere kant, Soeslof heeft een opleidingsvergoeding gekost. Voor Ngong hebben ze 2 ton betaald, iets meer dan 2 ton. En wie hebben we nog meer? Casemiro, die zijn nu basisspeler bij Rapid Wien. Ja. Ook transfervrij. En daar hebben ze zo'n 4,5 miljoen. Aan verdiend, aan doorverkoop en de rechtstreekse verkoop. Dus ja, als je het zo bekijkt, dan heb je er wel een behoorlijke winst op gemaakt. Het is misschien niet geworden wat je ervan hoopte. Ze hebben niet die rol kunnen spelen die Groningen voor ogen had. Maar het is ook weer niet zo dat ze compleet mislukt zijn.
Nee, maar dan moet je wel kijken. Kijk, de jongens die gaan weg en er komen waarschijnlijk vervangers. Ik weet niet wie de vervangers zijn geweest. Maar we hebben het niet goed gedaan, want we zijn uiteindelijk gedegradeerd.
Ja, klopt.
En dat heeft natuurlijk veel meer geld gekost.
We kwamen erop door Valente, maar op zich was het een serieuze vraag wel bedoeld. Zouden Soeslof en Valente ervaringen uitwisselen? Van, ik voetbal nu echt in de grote mannenwereld. Misschien moet je hier en hier aan werken, of werkt dat niet zo?
Het kan ook zijn dat hij gewoon een wat beter omveld heeft. Dat mensen om hem heen ook wat kritischer op hem zijn. Dat zou kunnen, want dat is ook wel belangrijk. Hè? Heel veel jonge spelers, misschien heeft Martin dat ook wel gehad, dan iedereen vrienden, hij was de beste. En als hij niet speelde, die trainer die snapt er ook geen kloten van. Ja. Ze praat hier heel
zakenwaarnemers die bellen.
Ja, ze praat hier heel erg naar de mond. Zakenwaarnemers die op minste geringste met de hoofdtrainer gaan bellen. En als ze daar geen gehoor vinden, gaan ze meteen door naar de technisch directeur. Nou, bij Groningen is dat wel lastig, want die is er niet. Maar dat gebeurt dan. En die spelers die denken, nou, iedereen vindt mij geweldig. Dus het ligt niet aan mij. Ik ben goed bezig. Ja, dat is funest voor de ontwikkeling van de jonge speler. Ja.
Het zat er niet in. Een resultaat, zeggen jullie. Terwijl ze toch met een opstelling speelden... waar het de laatste weken hartstikke goed mee ging.
Ze hadden bijna nog een record kunnen pakken, Wim.
Ja, er werd volgens mij vanmorgen ook gesuggereerd... door Paul Zweverink of door Henk Elderman... dat misschien ook nog een beetje meespeelde. Die zag het ook bij PSV, nog maar 1 te winnen.
Die hikten er tegenaan.
Ja, en dan gebeurt dat vaak. Het was ook zo dat ineens de landelijke media FC Groningen hadden ontdekt. Dick Lukien moest ineens voor de camera verschijnen.
Oh.
Om uit te leggen waarom het zo goed ging. Ja, dat is meestal bij wat kleinere clubs het begin van het einde. Dan gaat het mis. Dan gaan ze uitleggen waarom ze zo goed zijn.
Dan gaan ze er opeens in geloven.
Ja.
En dan verlies je dus vanaf oktober verlies je niet. En dan... komt de landelijke televisie en jij verliest.
Ja, doe maar.
Ze hebben nog wel een kansje gehad trouwens, de eerste helft.
Het is ook niet zo dat Groningen werd weggespeeld door Dordrecht. Er waren ook fasen van 10 minuten, een kwartier. Dan had Dordrecht het echt moeilijk, hoor. Mm-hmm. Trapte ze ballen zomaar weg. Ze hadden ook een vrij lage paaszuiverheid. Nou, dat is ook niet voor niks. Dat komt omdat Groningen gewoon deed wat ze eigenlijk altijd wel doen. Hoog druk zetten en massaal druk zetten. Maar het resulteerde alleen nu niet in kansen.
Groningen heeft een wedstrijd minder gespeeld dan Dordrecht... maar had bij winst er overheen kunnen klappen naar de 5e plek. Nu blijven ze 6e staan met 38 punten. En Dordrecht heeft 40 punten, maar nogmaals wel een wedstrijd meer.
Meneer Wino, je weet ook, je kijkt alleen naar plaats 1 en plaats 2.
Ja.
En plaats 3, 4, 5 is totaal niet interessant.
Nou, plaats 3 ook wel, want die staan maar op 2 punten van plaats 2 en ook een wedstrijd minder.
Heb je niks, hè?
Nee, maar ik bedoel, als je daar nou eens bij aanhaakt...
Ja, maar ik maak me zorgen om Den Haag. Ik heb ook stukken gezien van Den Haag.
Goh.
En die maakte behoorlijk wat indruk. Ja, en dan wel tegen een klootjeploeg.
Ja.
Maar ze doen het wel.
Ja, maar daar winnen ze dan ook meteen van. Na 36 minuten was het al 0-3. Ja. Dan is het klaar.
En die hebben ook al een paar spelers dat je denkt van ja...
Die halen gewoon een aanvoerder van een... noemde het eerst een concurrent, maar nu valt het tegen. Maar dat vond ik ook een hele verrassende transfer.
Ja, ze zijn eigendom van David Blitzer. Dat is een Amerikaanse miljardair. En dat is geen beginneling, want die heeft een heleboel clubs in Amerika ook. En ook in de voetbalwereld. En die heeft het zeker voor het onzekere genomen. We hebben 3 scorende spitsen. En zou je zeggen, nou, dat is genoeg. Nou, we haalden nog voor de zekerheid maar 1 bij. Alex Schalk. We hebben een goede keeper, maar Marsman, die is nog beter. Ja. Vlak halen ze er ook nog maar even bij. Dat kan ook verkeerd uitpakken. Dat er iets doet met de groepsdynamiek. Maar het lijkt er niet op.
Ik denk dat je als trainer wel blij bent, hoor. Dat je die jongens erbij krijgt. Ja. En als je de situatie kijkt nu met Willem II. Die hebben het toch wel wat lastiger.
Ja, die
begint en dan de eerste helft van de competitie.
Klopt.
Als je kijkt naar de eerste periode winnaar Roda. Ook die hebben het wat lastiger. Alleen nu is Den Haag er ook bij. En Willem II is nog wel een aantal punten weg. Het moet kunnen. Maar wel zorgen om Den Haag, wat nu tweede staat. En die moet je uiteindelijk toch inhalen.
Ik ben eerlijk gezegd bang dat rechtstreeks promoveren niet meer kan. Niet doordat die ploeg nu niet goed genoeg is, maar door die eerste 12 wedstrijden. Mm-hmm. Heb je 6
van verloren. Iedere keer achteraan. Ja.
Deze ploeg doet niet onder voor Den Haag en Willem II, denk ik.
Nee.
In die bekerwedstrijd zag je ook al speelde Willem II niet in de beste opstelling, maar dan bleek Groningen daar best wel... minimaal gelijkwaardig aan te zijn.
Ja, in de beste vorm heeft de Graafschap, als je kijkt naar de laatste 4 speelrondes. Dat is ook weer een ploeg. Daar moet je ook weer boven komen. Ja.
Ja, de Graafschap kun je wel een beetje vergelijken met FC Groningen. Heel veel jongens uit de eigen opleiding. Dat doen ze daar ook knap.
Maar ze hebben de Son of God. En dat heeft FC Groningen niet.
Nee.
Ja, maar goed, zonder gekheid. De Son of God. Ook technische trouwens.
Zag je zijn eerste goal toen hij net terugkwam?
Niet normaal. Een soort Bergkamp.
Dat kan toch niet?
Echt. Dat was toch die goal? Was Bergkamp? Die aanname, die zo achter hem zo... Of niet? Was dat zijn tweede goal?
Dat was zijn tweede goal. Die eerste goal was een schot, geloof ik, van 20, 25 meter.
Ja, dat is ook wel een attractie. Ja.
Die hele familie Seuntjes heeft een geweldige techniek.
Ja. Ja.
Alleen ze hebben niet zo heel veel inhoud. En met name deze jongen dan niet. Er komt nog bij dat hij zwaar ziek is geweest. Ja. Maar ze kunnen heel goed voetballen.
Ja. Ja.
Ook een bijzondere motoriek hebben ze allebei.
Ja. Volledig verschillend trouwens van elkaar, maar allebei heel apart.
Ja. En gewoon helemaal grijs is die. Dat is ook wel bijzonder.
Ja, je vroeg zo'n Italiaan in.
Ja, Ravanelli.
Ja, Ravanelli.
Ja.
Ja. Ja, ja, mooi. Ja, een soort weermasker.
Ja.
waar hadden we nou? Oh ja, de FC. Nou ja, goed. Het doorstoten naar de top. Kijk, aan de ene kant is het toch ook geen schande als je 13 wedstrijden niet verliest, dat je dan tegen Dordrecht ook nog...
Dat is het ook niet.
Nee, daar loop je tegenaan. Maar dat is ook wat Wim zegt. Je loopt iedere keer ook tegenaan dat je beginfase zo slecht was.
Ja, je had na 12 wedstrijden 4 gewonnen, 6 verloren. Nou, dat was ongekend slecht.
Ja.
Dat had nooit mogen gebeuren.
Nee.
En dan is het knap dat je daar staat waar je nu staat. Alleen, nu moet je weer een volgende stap doen. En ja, je creëert toch heel weinig kansen.
Ja.
In de eerste helft heb je nog een verre ingooi van Prins. He, werd knap doorgekopt door Rente. En uiteindelijk Postma, die kon hem nog inschieten vanuit een draai. Gaat hij erin, dat doet geweldig. He, had gekund, hoor.
Ja. Maar je hebt het over deze wedstrijd, kansen creëren. Ja, oké, want in het algemeen kansen creëren bij Groningen is...
Gaat de goede kant op.
Ja, toch? Ja.
En ze werden ook steeds effectiever. Als ze dan kans kregen, gingen ze er ook sneller in dan in die eerste maand.
Klopt.
Ja. Wie viel nou tegen?
Nou ja, Rente, die viel eigenlijk door de mand. Want ook... Als hij de bal had, hij heeft zoveel passes gegeven waar geen enkel gevoel in zat. Ja, die kwamen dan bij de keeper terecht of over de achterlijn. Ja, die had het echt heel moeilijk. Als Bakuna er was geweest, was hij gewisseld. En nu had hij het één alternatief, Daniel Beukers. Maar daar heeft hij kennelijk nog onvoldoende vertrouwen in.
Ja. Heeft Blokzijl ook niet eens heel af en toe rechtsback gespeeld? Kan maar dat hij erin viel?
Niet echt geschikt voor, hoor. Dus je zag dat in die wedstrijd tegen Jonge AZ. Als hij 1-1 komt tegen snelle, bewendbare spelers, dan heeft hij dezelfde problemen als Rente.
Ja, ja.
Maar ze waren allemaal niet in topvorm, vond ik. Voorin had je het ook gewoon lastig.
Ja.
Weinig kansen gecreëerd.
En dan zou je...
Ik vond de wissel trouwens ook voor de eerste keer. Ik denk van, lekker.
Hoezo?
Op een gegeven moment kwam Mendes erin.
Oh, zo,
dus ik denk, nou, Schreuders gaat eruit. En toen haalde hij Pelé Pessie eruit. Ja. Schreuders op positie van Pelé Pessie, maar dan wel aanvallende. Ja. Nou, dat vond ik een goede wissel. Ja. Ik vond het jammer dat het niet beloond werd.
Nee, Mendes, ik heb nagezocht. Ik dacht, heeft hij eigenlijk überhaupt een bal geraakt? Nou, 6 keer in 23 minuten. Heel onopvallend.
Maar dat kan aan hem zelf liggen, maar misschien ook wel aan het elftal.
Ja.
Of...
ja, ik had eigenlijk verwacht dat hij meer aan de zijkant zou gaan spelen. Maar hij ging...
Hij speelde nu wel heel diep.
Diep en heel erg in de as. En er stonden al heel veel mensen. Ja, dan moet je wel heel nauwkeurig zijn.
Dan zou het ook lekker zijn als je als het gewoon niet loopt. Gewoon wat offensiever in de zin van... Nee, opportunistischer, laat ik het zo zeggen. En dat je een lange, grote, sterke gozer voorin kan zetten.
Nee, dan kom ik op die stellings van jou terug. Ja. Wel een gemis.
Ja.
Weet je, want het is op het moment dat het dus moet... en dit was dus een wedstrijd, dat het eigenlijk al langere tijd moet... maar meestal pak je daar de laatste 20 minuten, de laatste half uur... voor alles of niets, pompen, verzuipen, aansluiten. Hopelijk valt het balletje dan goed. Ja, dat is op dit moment eigenlijk onmogelijk.
Maar zeg jij dan ook als Kevin van Veen... of een soortgelijke vervanger als Kevin van Veen in de selectie had gezeten... dan hadden ze nog een resultaat gehaald?
Kevin van Veen heeft iets bijzonders... He, dat is heel vaak op de juiste plek staan. En hij heeft toch 5 goals gemaakt. Hè? Want ik hoorde bij de wedstrijd van Dordrecht, ESPN... denk ik, of in ieder geval een verslaggever... en die gaf aan dat die spits van Dordrecht had al 9 doelpunten gemaakt.
Ja.
Al 9 doelpunten. Maar ik denk van, ja, als Van Veen gewoon bij Groningen had gestaan... al die wedstrijden ook, want hij heeft natuurlijk heel veel niet gespeeld... dan had hij er ook zeker op gestaan.
Ja, maar is het niet kip en ei? Beetje.
Nee, klopt.
Het ging ook lopen.
Het is nergens op gebaseerd, alleen wel gebaseerd op gevoel.
Ja. Niet op feiten.
Nee, en ik denk...
Daar hou je wel van, hè?
Nou, dat wil ik nog eens een keer uitleggen. Okay. Ja, maar dat doen we buiten.
Een andere podcast.
ik vind Kevin van Veen niet echt een pinchhitters type.
Nee, anders.
Hij kon ook niet zo heel goed koppen, trouwens. Hij heeft wel 2 mooie kopgoals gemaakt. Tegen Top Os en tegen NAC uit. Maar echt goed koppen kon hij ook weer niet. Vond hij zelf ook, hoor. Dat zei hij. Ik ben niet zo'n kopspits. Dus had ik toch liever een type Gladon gehad. Die echt wat in de lucht kan.
Ja.
En we moeten ook niet vergeten, hij heeft 5 keer gescoord. In 12 wedstrijden. En in 9 wedstrijden niet. Want die 5 goals heeft hij in 3 wedstrijden gemaakt. Dus ook tegen ADO had je ook wel een type Gladon kunnen gebruiken. En dat is Van Veen gewoon niet. Ja, dus echt oorlog maken in strafschop, ja, dat kan hij niet. Nee.
Maar met andere woorden, je kunt nu niks forceren.
Het enige wat je zou kunnen bedenken is Nick Bakker. Want dat is van de mensen die je in de selectie hebt nog het beste kan koppen. Dat je die maar het laatste kwartier voorin zit. Dat hebben ze ook wel eens met Balken gedaan.
Ja, maar Nick Bakker vind jij ook zo iemand? Kennelijk.
Ik heb hem bij Emmen vaak genoeg en zelf ook bij Heerenveen... dat hij heel gevaarlijk was, hetzij door hem zelf in te kopen... of dat hij hem teruglegt op iemand.
Ja.
Hij heeft in ieder geval lengte.
Ja. Martin?
Kan koppen.
Nick Bakker?
Nee, ik ken wel Koeken, maar Nick die ken ik niet zo goed.
Wat?
Koekenbakker. Nee, maar Nick, nee. Heel flauw. Nee, maar Nick Bakker, zeg maar, die heb ik dan alleen maar centraal achterin gezien...
Ja, zo. Ja.
Dat is ook een noodgreep. Hè?
Ja, precies. Het is niet ideaal.
Ik had veel liever gehad, wat ik al zei, type Gladon.
Ja.
Ja, dan krijg je ook publiek, krijgt dan weer een beetje hoop. Want je weet wel, als je met 1-0 achter staat, heeft helemaal geen zin om die ballen hoog naar Postema van Bergen. Nee. Die verliezen toch alles.
Wat zegt dit over Lien?
Rente dat kunnen doen?
Ja, weet ik niet. Goeie vraag.
Ja, tegen Top Os niet, want dan is hij geschorst.
Nee, maar staat er nog wel een kopbal bij van Rente, zeg maar, bij dat hij hem geweldig inkopte.
Ja, zeker.
Maar Lien hebben we het dus helemaal niet over, terwijl het is ook gewoon een spits. Wat zegt dat?
Ja, Wim heeft hem heel vaak gezien in onder 21.
Hij kan wel koppen, maar in onder 21 komt hij vaak nog net een tempootje tekort. Het is ook niet voor niks. Hij zat op de bank. Als hij zo goed was, dan had Dick hem wel opgesteld. Maar hij liet nu, wie liet? Slot, Touré en Mendes, toch? Dat waren de wissels.
Ja, Mendes was de eerste.
Ja, dus Emmeran niet. Nou, Emmeran is ook... Martin had over de overgang van jeugd naar senior. Nou, die voetbalt echt nog als een jeugdspeler.
Hij scoorde laatst wel bij onder de 21, zag ik.
Nee, afgelopen weekend. Ja. En hij wordt ook beter, hoor. Ik zag hem vorige week spelen dat ik dacht van... Nou, je hebt in ieder geval fysiek al wat sprongetjes gemaakt.
Ja.
Energieke, maar hij doet nog wel van die rare dingen. Af en toe met van die hakjes en van die Zidane's op verkeerde plekken.
We hebben het net over
ik
de beker.
Ik moet wel even zeggen,
ik
kreeg beelden
Martin.
Van Stefan Bleker opgestuurd. En die duurde tot de 78e minuut. Dus die laatste minuten heb ik niet kunnen zien.
Oh, van de wedstrijd?
Ja.
Zullen wij even naar donderdag? Bekerpotje. Beker, halve finale. Eén zegt wel realistisch, de ander zegt niet realistisch. Maar degene die...
door te gaan.
Ja, precies. Ja. Degene die hier op bezoek komt, is Danny Buis met zijn Fortuna Sittard. Danny, goedemiddag.
Goeiedag.
Ja, we hebben je een beetje gemist.
Ja, ik Groningen ook, maar ja, zo gaat het nou eenmaal in het voetbal soms.
Ja, zo is het. Hey, ze zijn hier, de helft zegt we gaan het halen. De andere helft zegt we gaan het niet halen. Hoe zit dat bij jou, de belangrijkheid van de beker bij Fortuna? Is dat een mooi extraatje of ga je er echt werk van maken?
Nou, we hebben er vanaf de eerste ronde al werk van gemaakt. En ik hoop dat de ene helft gelijk gaat krijgen, dat het niet gaat lukken. Maar ik snap wel dat het de helft om de helft is, want ik denk dat het een... op voorhand een 50-50 wedstrijd gaat worden.
Ja, maar Groningen speelt KKD, hè? En jij speelt Eredivisie?
Ja, zeker. Maar ik denk dat je dit bekertoernooi al hebt kunnen zien... dat er zelfs de nodige amateurclubs voor gezorgd hebben... dat profclubs uitgeschakeld zijn. Groningen doet mee om promotie. Spelen thuis in een volle Euroborg. Nou, wij spelen op het hoogste niveau. Hebben misschien wat meer ervaring... Maar ik verwacht dat niet een van de twee ploegen kansloos is of zomaar gaat winnen op voorhand.
Nee. Hoe denk je dat jouw ontvangst is, Danny, in de Euroborg?
Van de mensen
van
en
de supporters?
Het ik denk van het overgrote meerderheid positief.
Ja, dat denk ik ook. Het lijkt me ook een fantastisch moment, hoor. Als je terugkomt en je krijgt wat je hoort te krijgen.
Ja, maar dat heb ik altijd gehad daar, Martin. Toen ik er zat als speler, als trainer. Maar ik moet zeggen, net voor de winter, toen deze bekerwedstrijd nog niet bekend was. Toen heb ik de wedstrijd tegen Jong Utrecht bezocht uit mijn hoofd. Dat was volgens mij de laatste voor de winterstop. Ja, als ik kijk hoe ik door de mensen binnen de club, maar ook gewoon supporters, sponsoren. En ik ben een paar dagen in Groningen zelf verbleven, ook mensen in de stad. Ja, hartverwarmend en ontzettend positief. Dus daar kan ik alleen maar dankbaar voor zijn.
Ja, en je hebt natuurlijk je maatje Adrie mee. Nou, die is hier volgens mij ook wel populair. Dus dat is gewoon mooi, denk ik, om zo'n wedstrijd hier dan te spelen.
Ja, absoluut. Ondanks dat het ook een dubbel gevoel is. Want ik bedoel, mijn band met Groningen... Ja, is warm. Een hele mooie tijd als speler gehad. Mijn eerste... Klus in betaald voetbal als trainer, 4 jaar we mogen zitten, enorm gesteund. En ja, nu kom je toch als een soort van vijand, al voelt dat anders. Oké, ik denk dat het ontzettend mooi gaat zijn. En we komen met de nodige oud mensen, of we hebben er een flink aantal die een verleden hebben met Groningen.
Ja, want Sierhuis nog, Duarte is natuurlijk een mooie familieband.
Ja, Verrips, Oerad Mangoen.
Ja,
Akroes.
Ja.
Ongelooflijk.
Alessio, ja.
Ja, het lijkt wel alsof Mark-Jan Vladeres technisch directeur is bij jou.
Ja, nee, die is geen technisch directeur. Maar...
Nee, een beetje flauw dit. Volg je het Gronings amateurvoetbal nog? Vorige week HSC gezien?
Nee, ik heb het wel gezien in het nieuws. Ja, dat was een hele bijzondere situatie die denk ik landelijk heel veel publiciteit heeft gekregen.
Ja. Heb jij zelf nog wel eens op voetbalveld gestaan trouwens, als gestopte prof?
Ja, ik heb bij mijn plaatselijke amateurclub op lager niveau, lagere senioren, vorig jaar nog wel een paar minuutjes gemaakt.
Nee joh. Dat is helemaal niet... Ze waren daar camera's bij? Want er was niet zoveel aandacht voor als bij Vladeres.
Nee, maar ik mag toch zeggen dat als Alblasserdam 5 tegen Drechtstreek 9 voetbalt... dat daar weinig animo voor is. Ja.
Pakt hij nog een kaart of niet?
Nee. Ik moet zeggen dat ik dan in een situatie ben... dat ik niet in dit soort situaties terechtkom. Nee.
Maar speel je vast in dat team, Dan?
Nee, die hadden een keer een paar... die hadden een hoop geblesseerde of afwezigen. En toen vroegen ze of ik een keertje mee wou doen. Dus ik heb denk 2 of 3 keer in dat jaar meegedaan. En ja, als je een paar maanden thuis zit, Mart, op een gegeven moment ga je ook vervelen. Dus dan moet je ook weer wat doen.
Ja, wel mooi.
En hoe waren de beentjes de volgende dag?
Nou, ik kon er na een paar dagen niet uit bed komen, maar... voetballen.
Ja, sorry, Danny.
Ik wil zeggen, voetbal blijft een hele intensieve sport. Zelfs als je het dus op een... Ja, lager niveau doet en je wordt wat ouder. Met het wenden, keren, springen, van richting veranderen. Dat voel je vaak wel de dagen erna.
Ja. Hoe is het met je bij Fortuna?
Ja, ontzettend goed. Los van het feit dat de eredivisie, maar dat heb ik ook in mijn laatste jaar bij Groningen meerdere keren aangegeven, dat het gewoon voor heel veel clubs zwaar is in de eredivisie, omdat de onderlinge verschillen tussen een groot aantal clubs heel klein zijn geworden en nog steeds zijn, waardoor je ja, met een wat mindere fase zomaar in het moeras richting degradatie terecht kan komen en met een goede fase zomaar in één keer kan gaan dromen om mee te doen voor de play-offs. Maar daarnaast heb ik het wel uitstekend naar mijn zin in het zuiden van Nederland.
Ja, het lijkt me geen makkelijke club op dit moment. Met de eigenaren ook. En ja, er is toch wel wat. Het lijkt wat onrustiger of zo. Klopt dat?
Bestaan er makkelijke voetbalclubs?
Ja. Ja, nou ja, ja, je hebt hier natuurlijk wel wat geleerd, hè, om met woelige wateren om te gaan.
Ja, maar ik denk dat als je gewoon naar het landschap kijkt, als je nu bij Vitesse zit, dan is het ook onrustig. En bij Utrecht was het onrustig en zo kan je nog veel meer clubs opnoemen. Er zijn denk ik weinig clubs die echt structureel stabiel beleid hebben kunnen neerzetten de afgelopen jaren. Ze zijn er en dat zijn ook vaak de clubs die de laatste jaren heel stabiel presteren en goed presteren. Maar er zijn ook nog genoeg voorbeelden van clubs waar het regelmatig onrustig is. En waar er enorme wisselkoersen zijn, ook qua beleid en qua wisselingen binnen zo'n club.
Ja. Gelukkig heb jij nogmaals je maatje Adrie, dus dat zal wel schelen. Dat je in ieder geval een beetje kan sparren ook met elkaar.
Ja, maar niet alleen met Adrie. Ik moet zeggen, Fortuna is een kleinere club dan Groningen, absoluut. Ook een veel kleinere organisatie. Maar ik moet zeggen dat er voldoende mensen binnen de club rondlopen waar ik prima mee kan sparren en waarmee je dagelijks probeert in te zetten om nog een jaar in de Eredivisie te blijven.
8:00 donderdag. We zijn benieuwd.
Ja, ik ook.
Goeie reis en we zien elkaar allemaal. En ik denk dat je het applaus wel gaat ontvangen van iedereen. Dankjewel voor het bellen.
Heel veel succes, hoi. Dan. Ja. Behalve donderdag.
Succes in de play-offs.
Ja. Dank je.
Hoi.
Danny Buijs, trainer van Fortuna, was dat.
Heb je hem altijd leuk over, vind ik.
Ja.
Dat is altijd duidelijk, helder. Ja. Hij is wel heel serieus.
Ja. Hij was boos, hè, van de week.
Ja. Het knappe van hem vond ik altijd, na wedstrijden was hij heel slecht gespeeld. Had hij zich geweldig opgewonden. Ja. Maar er kwam altijd bijna een journalistiek verhaal.
Ja.
Nooit van, wij hadden verdiend om te winnen als het niet zo was. Dat vond ik echt bijzonder knap. En ook heel helder. Heel, heel, heel goed geformuleerd steeds. Knap.
Is dat het analytisch vermogen dan?
Ja.
Wat hij heeft?
Ja.
Ja. Dus tijdens een wedstrijd kan hij zich als een volslagen gek, ik vertaal het maar even, gedragen. En dan een paar minuten daarna eigenlijk al heel snel.
Hij ziet ook wat er misgaat. Er werd wel eens aan zijn tactisch vermogen getwijfeld. Nou, daar moet je bij Danny niet mee aankomen. Dan voelt hij zich echt beledigd. En wij kregen dan op de vrijdag daarna meteen tactisch onderricht. Kregen we beelden te zien en dan liet hij zien wat hij tegen de spelers had gezegd, wat er moest gebeuren en waar de mogelijkheden lagen bij de tegenpartij, waar ze ruimte lieten. En dan daarna kreeg je te zien wat er in de praktijk van terecht was gekomen. Dan liet hij ook zien dat de speler wel degelijk de mogelijkheid had een goede keuze te maken, maar dat niet deed.
Mm-hmm.
Nou ja, dus het plan kan heel goed zijn van de trainer. Nou, Martin weet dat ook. Maar de spelers moeten het uitvoeren. En die zijn niet altijd in staat om dat te doen. Ja. Wat voor Martin en voor Danny heel vanzelfsprekend is.
Ja.
En het is ook met terugwerkende kracht. Kan je ook wel zeggen dat hij heel goed gedaan heeft in Groningen.
Ja.
En natuurlijk, zijn einde was heel vervelend.
En de reeks had hij ook. Ja. Die ene reeks van hoeveel wedstrijden achter elkaar was het?
Er was wel wat kritiek, ook vanuit ons wel, van dat het heel defensief was.
Ja.
Hè, dat het een beetje op Atletico Madrid leek.
Dat maar zo.
Nee, maar heel veel goals tegen op een gegeven moment. Maar hij heeft het gewoon prima gedaan. Ja. En dat zien de supporters ook.
Ja.
Je ziet ook dat ze bij Fortuna iets aanvallender spelen dan bij Groningen. Dat kan ook omdat hij daar iets meer goede verdedigers heeft.
Andere spelers ook.
En ook wat iets betere. Een hele creatieve middenvelder. Halilovic.
Die staat er gewoon op 6 daar, hè?
Ja, dat staan tegenwoordig alle spelmakers. Hè? Vroeger was de spelmaker die speelde op 10. En tegenwoordig staan ze juist vaak, hè, bij AZ is dat Klaasie, die staat op 6. Pirlo.
Pirlo. Nou ja, maar goed, kijk, Buijs had het hier, Mimicevic op 6. Ja, daar ben je ook niet vrolijk van.
Nee, klopt.
Maar nu heeft hij Halilovic. Ja. Daar moest ik even aan denken.
Van Groningen heb je nu ook eigenlijk iemand die meer moet afbreken dan dat hij spelmaker is. Ja. Pirlo Pessie.
Ja.
Als Duarte daar staat, heb je een heel ander verhaal.
Pirlo Pessie. Of Pele Poesie. Ja, zoals hij ook wel eens werd genoemd. Donderdag dus. Ja, ze hebben toch gewoon meer kwaliteit? Of Fortuna?
Het is niet zo dat het een wonder is als Groningen doorgaat. Nee. Want zo groot zijn die verschillen ook niet. Het is ook wel wat Danny zegt. Hè. Kijk naar de hele bekertoernooi met amateurclubs. Wat die allemaal gepresteerd hebben tegen ploegen die hoger spelen. Alleen, ik denk dat Fortuna net even een maatje te groot is voor Groningen. Maar goed, bal is rond, kan alle kanten op. Heb je nog een cliché?
11 tegen 11.
Ja, daar beginnen ze mee, hè?
Ja, beginnen ze mee. Ja.
Maar het is niet zo dat de verschillen ontzettend groot zijn.
Nee, maar... aan de ene kant niet. Maar goed, ik blijf toch een beetje bij de breedte van FC Groningen qua selectie en kwaliteit. Kijk, als je nu Mendes op de bank hebt en je zet hem, je laat hem invallen. Oké, dan komt er wel echt wat in het veld. Maar ik heb dat bij geen enkele andere speler. En bij Fortuna, die kunnen toch wat meer of zo.
Die hebben voorin, ze beginnen waarschijnlijk met Sierhuis in de spits. En Petersen, ook een aankoop aan de linkerkant. Ze hebben best wel veel. Da Cruz hebben ze erbij gekregen. Jaden Braaf hebben ze erbij gekregen. Ja. Best wel wat mogelijkheden.
Dat is niet verkeerd, nee. Nee. Maar goed, dat is...
Het grootste probleem bij Groningen is, hè, wat we ook tijdens de uitzending besproken hebben, van hè, als je zo'n laatste 20 minuten in moet gaan, het laatste half uur, plan B is heel erg lastig. Ja.
Je kunt niet opportunistisch voetballen met deze jongens. Nee. Dat gaat gewoon niet. Je kunt wel naar voren spelen. Dat kun je ook een vorm van opportunisme. Maar via de lucht ga je niet winnen. Trouwens, ook niet, misschien ook wel niet met een gladon. Want er staan twee reuzen daarachterin. Zou sowieso moeilijk zijn.
Daarom even over die transfermarkt. Ik bedoel, we weten dat ze met spitsen bezig zijn geweest.
Ja.
Dat is niet gelukt. Mendes dus wel gehaald. Maar is dat niet heel mager als je weet wat de ambities zijn?
Stel je nou voor dat Postema of Van Bergen een van die twee geblesseerd raakt.
Ja, oké. Dus jij vindt het heel matig eigenlijk, wat ze hebben gepresteerd op de transfer.
Er had een alternatief moeten komen. Maar ja, goed, vragen mij van wie hadden ze al moeten halen.
Ja,
weet je, dat is dan lastig, maar daar ga ik niet over. Dan moeten zij gewoon zorgen. Maar als die spits van Dordrecht mogelijk was geweest...
Ja, maar... Ja.
Ik denk dat ze toch wel een beetje financiële problemen hebben.
Dat is een dingetje.
Ze zijn het seizoen begonnen met een tekort van 7 miljoen euro. En gingen ze er eigenlijk al vanuit dat er ook 1,5 miljoen binnen zou komen voor Hoven. Nou, dat is niet gelukt. Toen werd Soeslof gelukkig, tussen aanhalingstekens, voor datzelfde bedrag. Daarmee blijft dat tekort 7 miljoen. En er zijn al wel wat meevallers. Maar ik denk dat ze stiekem er rekening mee houden dat ze volgend jaar nog wel eens een jaartje hier moeten gaan spelen. Ook al door de koopkracht van ADO.
Ja.
En door die slechte eerste 12 wedstrijden. En doordat er nu geld is binnengekomen voor die voor en Balken en voor Ngonge en voor, wat was de derde?
Soeslof.
Er was nog een derde, toch? Matusiwa.
Winstdeling. Ook nog, ja.
Nou, dan denk ik dat er zo'n 3-4 miljoen netto daarvan overblijft. En dan zou je volgend seizoen ook nog kunnen uitzingen met het resterende vermogen.
Is dat niet heel gevaarlijk?
Ja, ik denk trouwens ook dat we niet moeten overschatten dat Groningen niet heel aantrekkelijk meer is, hè, als eerste divisieclub. Kostons kon naar Groningen, maar die ging liever naar Paderborn. Want die tweede liga, daar komt meer publiek dan in de Franse Ligue 1. Er komen dit jaar, dat is abnormaal, 29.000 mensen gemiddeld bij wedstrijden.
Bizar, hè?
Dat is toch niet...
Gemiddeld. Bizar. Dat past hier niet eens in.
Dat is bijna net zoveel als de Spaanse en Italiaanse competitie.
Ja.
Dus ja, ik snap wel. En je kunt er ook nog eens meer verdienen. Omdat die tv-gelden ook in de tweede liga aanmerkelijk hoger liggen dan in Nederland en Eredivisie. Dus die jongens, die konden ze niet krijgen. Ed Atjuri, die heeft gedacht, nou, grote club, ik vraag gewoon een gigantisch salaris.
Ja.
Ja, dat durfde Groningen niet aan.
Maar bij ADO kan het ook. Ik bedoel...
Ja, maar dat heb ik net gezegd. David Blitzer,
geld.
Die heeft zoiets van, nou, ik zorg voor waardevermeerdering. Ik verkoop die aandelen later en dan haal ik dat geld er wel weer uit.
Maar hoe gevaarlijk is het? Want weet je, op het moment, klein jaar geleden, degradatie. Toen was iedereen het er eigenlijk wel over eens. Zet SM terug, want het is hartstikke gevaarlijk als je daar te lang in die KKD blijft hangen.
Ja, dat is het ook.
Ja, maar hoe... Ja, hadden ze dan misschien niet wat meer risico moeten nemen, financieel, nou ja, door je nu wel te versterken?
Ze hebben risico genomen door met een tekort van 7 miljoen... terwijl je een vermogen hebt van 10, 11 miljoen. Ik vind het nogal een risico. Alleen ja, hebben ze het wel goed besteed? Daar kun je wel vraagtekens bij zetten. En is het je wel... Het is ook heel erg lastig om van te dure spelers af te komen. Dat blijkt nu wel weer. Iran dus, ben je me zo niet kwijt. Abraham, ben je me zo niet kwijt. Van Gelderen niet, Moussampa niet. Zelfs Kevin van Veen niet. Want die beweerde al heel lang dat bijna iedereen hem wilde hebben. Nou, het duurde tot 31 januari voordat er echt iemand toe
hoopte. Nou, daarover gesproken, van Veen, het heeft nooit een goed huwelijk, of het is nooit een goed huwelijk geweest.
Ja, de voortekenen waren al ongunstig. Toen ik las dat ze hem haalden, dacht ik, dat echt heel goed gepresteerd in Schotland. Maar toen kwam het verhaal dat zijn vrouw zwanger was en een kapsalon had en echt niet van plan was om naar Nederland te komen. Toen dacht ik, dat wordt een probleem. En hij klaagde ook dat hij dat reizen best wel vermoeiend vond. Nou, hij is heel vaak heen en weer gaan. Dat heeft waarschijnlijk allemaal wel invloed gehad op zijn presteren.
Ja. Wat vind jij ervan, Martin? Want jij bent en blijft altijd voor altijd fan van hem.
Ja, want ik vind dit is een speler die kan het verschil maken bij Groningen. Zoals Van Bergen dat niet kan. Postma, die maakt wel heel veel goals. Maar als jij zoveel goals kan maken in de Schotse competitie... Hè, en je bent nog niet eens een goede kopper, wat ik...
Dat zegt hij zelf ook.
Dan heb je wel bepaalde kwaliteiten. Hè? Dan heb je in ieder geval wel de gave om op de juiste plek te staan. Hij komt niet slim binnen in de zin van... ik ga meer dan 30 goals maken. Ja, dat is niet handig.
Hij heeft Kilmarnock ook geen doelpunten meer beloofd. Ja.
Hij is trouwens ingevallen, hè? Meteen.
Ja.
10 minuten.
Tegen?
St. Mirren of zo. Ja, ik weet het eerlijk gezegd niet. Maar in ieder geval, in de laatste minuut kreeg hij nog een gele kaart. Dus hij heeft wel heel erg zijn best gedaan.
Ja. Nee, maar ik vind dat Groningen ook niet goed met hem is omgegaan. Dus dat je hem ophaalt, hebben we heel vaak over gehad. Ja. En de bovenste steen komt nog boven. Want dit heeft, denk ik, niet te maken met de kwaliteiten van hem... maar heeft te maken met iets anders. En dan denk ik aan de relatie Dick en Kevin. Ja. Daar is iets gebeurd.
Ik heb hem vorige week vrijdag, zat hij in de auto... werd hij gebracht door, volgens mij heet hij Jacob, vrijwilliger van de club. Ja. Die bracht hem naar Schiphol en toen kon ik Van Veen nog interviewen.
Oké. Okay.
En toen heb ik hem ook gevraagd van hoe was die relatie nou echt tussen jou en Lucky? Nou is dat natuurlijk, hij weet, het wordt opgenomen. Dus misschien laat hij niet het achterste van zijn tong zien. Maar hij blijft met heel veel respect over Lucky praten. En andersom ook. Dus ik weet het niet, Martin, hoor.
Zeg het maar, mijn jong.
Ja, zeg het maar. Zeg het maar.
Ik denk dat ik... in de wetenschap, dat zijn vrouw zwanger was, niet naar Nederland wilde komen. Kijk, als ze nou kapster was geweest, je hebt in Groningen 500 kapperszaken.
Ja.
Hadden ze heus wel een baantje voor haar gevonden. Maar zij wilde, ik dacht, ik heb zelf ook kinderen, Martin heeft kinderen, jij hebt twee kinderen. Dat werkt gewoon niet.
Nee.
Dat werkt niet.
Nee, maar waarom? Nee. Dus dan ligt de schuld eigenlijk ook bij hem, bedoel je?
Ja, bij Groningen had ze moeten zeggen, nu we dat weten, gaan we niet doen. We hadden je heel graag aangetrokken. Want je bent fantastisch. En dat vind ik ook. Ik ben het helemaal met Martin eens. Ik heb die jongen op de training gezien. Hoe die afrondt. Met links en met rechts. En als hij niet een kopduel hoeft aangaan. Hij kan wel goed koppen. Dat kan hij wel. Maar hij is niet iemand van de kopduels. Zoals Martin dat was.
Geen Luc de Jong.
Hij moest wel in beweging zijn.
Ja.
Ook de goal toen, waar jij het refereerde, bedoel ik. Dus, de bal vanaf links, van Bakuna geloof ik toen, die hij dan aan... Dat kan
hij
heel goed.
Dus hij moet eigenlijk nuanceren, hij kan wel goed koppen... maar hij is niet de man van de kopduels. Nee. Dat is wat anders.
Ja. Je had allebei, hè?
Ja, maar ik had ook heel veel beperkingen.
Ja. En door dat koppen ook...
Ja. Ja, vergeet namen.
Wat is dan nu? Want het is verhuurperiode. Ik bedoel, hij komt gewoon terug. Wat verwachten jullie daar dan van?
Nou ja, als wat Martin veronderstelt waar is, dan komt hij ook niet terug.
Oh. Nee.
Als er iets is tussen...
Jij denkt dat best zo kunnen
dat
zijn?
Ja, ik weet het niet. Ik heb, net als jij, ik heb ook wel eens gehoord dat hij het idee had dat een spelletje met hem werd gespeeld. En ik denk dat dat met name geldt voor het niet fit zijn. Hij is wel fit, want anders had hij bij Hibernian ook niet kunnen invallen. Alleen, ik denk dat ze bij Groningen inmiddels andere normen hanteren. Dus dat je hogere intensiteit moet kunnen spelen.
Ja, die jeugdspelers.
De situatie is zo, je bent getrouwd. Je spreekt met elkaar af dat je een half jaar uit elkaar gaat.
Oh god.
En over een half jaar zeg je van, we komen weer bij elkaar.
Ja.
Dat werkt niet.
Waarom hou je eigenlijk die koptelefoon vast?
Oh ja. Vanaf het begin.
Wim, ja, welkom in de wondere wereld van de koffiecorner. Dit is nog niet eens het allerraarste wat je meemaakt hier, hoor. Okay. Maar mooi, een half jaar...
Ja, je bent getrouwd, je gaat een half jaar weg en je spreekt met elkaar af. Na een half jaar kom je misschien weer terug. Ja. En dat gaat niet werken.
Nee, maar het zou wel een keer lekker zijn, of niet?
Ah, voor één keer.
Nou, dat wil ik even horen. Hebben jullie verder nog wat te melden over de FC? Of zullen wij naar
sport? Eén dingetje, wat over dit transfer ging over de spits. Maar ik vind dat ze ook een tweede keeper moeten halen.
Oh ja, hebben ze ook nog geprobeerd.
Zal maar eens wat gebeuren met Jeuers. Dan moet je een jongen van 19 jaar, die alleen nog maar in de jeugd heeft gespeeld.
Meister.
Of een jongen die eigenlijk nog maar 2 jaar in opleiding is, nog heel veel moet leren. Nou, dat kun je de jongens niet aandoen, hoe talentvol ze misschien ook zijn. Maar die gaan fouten maken. En Meister is echt van talent. Maar die is ook niet al te robuust. Die heeft ook nog het postuur van een jonge keeper. Ja. Dus je moet echt wel een tweede keeper erbij halen.
Dus ja, ze hadden zo'n Noor op proef, hè?
Ja, die hadden ze, meen ik, na 1 uur al afgetest. Oh. Of een Deen was het zelfs.
Okay. Ja, over het Noor gesproken. Ik heb contact gehad met Erik Nevland.
Oh.
En ik heb hem gevraagd. Hè, je zei laatst Martin moet een keer een Noors liedje laten draaien.
Oh ja, dat zei hij, ja.
Dat zei hij toen.
Ja.
En dus ik heb gevraagd, heb jij een mooi Noors liedje?
Ja.
Oei, zei hij, dat weet ik eigenlijk niet. Daar moet ik even over nadenken. Nou, dat was 2 weken geleden en ik heb nog geen reactie gehad, maar... We zijn ermee bezig, Nivino.
Oké. Okay.
Ja. En over Jurrius wil ik nog zeggen. Jurrius, ja. Die werd eigenlijk nooit onder druk gezet. Hè? En Dordrecht had best wel een paar spelers die liepen door. En dan ben je best wel nieuwsgierig hoe een keeper daarmee omging. Ja. Geweldig.
Ja, deed hij uitstekend.
Geweldig.
Een geweldige traptechniek.
Want dit is iets wat hij niet vaak meemaakt. Hè? Dat spelers van de tegenstander doorlopen. Maar hij bleef rustig, hield overzicht. Dus... Ik ben ook weer met Wim eens. Hè, als Jurrius wegvalt, dan valt er wel wat weg. Ja. Het is nog geen pad, hè, maar dat is iets persoonlijks. Ik ben gek van pad, heb ik al eens een keer gezegd. Maar ik vind Jurrius een super keeper.
Ja. Ja. En Verrips nu?
Die komt terug.
Ja, ja. Volgens mij is dat de bekerkeeper bij hen.
Ja. Ja. Nou, daar liggen kansen.
Ja, ik...
Dat is lullig om te zeggen, maar dat toen jij aan het begin vroeg van... Maak eens kansen, zat ik daar wel even aan te denken.
Ja.
Maar ik denk inderdaad dat Fortuna heeft fysiek zoveel meer...
Ja.
En is zoveel ervaren. Dus op papier zijn zij beter. Maar ja, het verschil is niet zo groot dat je kansloos bent.
Nog even dus die stellingen afhandelen. Onvoldoende op de transfermarkt. Eigenlijk zijn jullie het er allebei wel mee eens.
Ja.
Het maakt hier ook allemaal niet uit. Je kan zeggen...
Maar het is toch ook zo...
Moeten jullie... Of zijn jullie ook allebei eens?
Ja. Daar waren we het over eens. Okay. Ja, een tweede keeper en een... ik heb het al een paar keer gezegd, type Gladon.
Sportmoment van de week? Zeg het maar.
Ja, ik wist dat ik wel vergeten was.
Nou.
Ja, nou dan grijp ik heel laf terug op dat moment van Valente... dat hij 60 meter terugsprint en voorkomt dat Krivak 2-0 maakt.
Dus dat is het mooiste wat je op sportgebied...
Nou, dat vond ik bijzonder. Nee, misschien niet het mooiste, want het is gewoon een verdedigende actie. Maar ik vind het wel heel bijzonder dat een aanvaller dat ziet, het gevaar onderkent. En het is niet het leukste om te doen als aanvaller, dat hij dat ook uitvoert.
Ja. Ik had de concurrentie van Den Haag niet zo gezien zoals dat nu is. En die schat ik dus nu hoger in dan ik eigenlijk in gedachten had. En heel lange tijd zie je Willem II en Roda als concurrent van Groningen... Ja, Den Haag is er ook bij. En ik denk dat Den Haag heel gevaarlijk is. En Groningen nog wel eens een keer kan nekken in de strijd om plaats 2.
Over nekken gesproken. Sherry? Hij is terug, hè? In Nederland.
Oké. Ja, ik weet dat hij terug is, maar ik weet niet waar hij naartoe is gegaan.
Nek? NEC.
Ah.
Nou, dat is wel genieten. Hè? En het doet ook pijn.
Ja, no look pass en een doelpunt. Ja, en super fit, hè? 35 jaar, super fit.
Weet jij dat, Wim, inside information... Is het ooit echt concreet geweest, Sherry, hier in FC Groningen shirt? Want hij heeft wel meegetraind.
Nee, ik denk dat het ook financieel niet haalbaar is. Bij NEC zit ook, wat ben je eentonig... Ook een miljardair,
Boekhoorn.
Marcel Boekhoorn. En daar betalen ze gewoon hele andere salarissen.
Ja.
Dat is trouwens wel een dingetje hoor, voor de toekomst. Al die miljardairs die overal opduiken. Dan kun je wel een kleinere club zijn. Maar dan kun je er als FC Groningen niet mee concurreren.
Nee, maar nee.
Dus ook te hopen dat Vitesse niet degradeert. Want stel je voor dat de KNVB instemt met een eigenaarschap. Ja, dan is de eerste plaats volgend jaar, als Groningen niet promoveert, die zal vergeven. Dat is Vitesse.
Ja, Eigenlijk wel. Maar ja, dat, weet je, ja, ik denk aan Holwierde vroeger. Ja. Ja. Hier, weet je, dat is hetzelfde. Hè? Ja. Ja, maar dan kun je lachen. Dat is inderdaad, wie kent Holwierde? Maar die waren hartstikke... Maar dat komt gewoon, ja. Geld.
Appingedam.
Ja. Punt.
Ja. Ja. Appingedam zelf, toch?
Ja. Ja. Maar, Sherry, ja, het doet ook toch een beetje een soort van pijn of zo op een of andere manier. Dat je denkt van, ja, had het hier misschien toch gekund? Of ja, moeten we dat maar laten varen?
In dit systeem, want hij wil ook nog wel werken. Had hij nog wel als tweede spits meegekund?
Nou, ja. Ja, dat,
of,
ja.
Of een van die twee aanvallende middenvelders.
Hoe die goal ook maakte tegen, was het Eagles? Ja. Dat was toch zijn eerste wedstrijd?
Toch, en dat ze misschien nu niet geloven. Hij heeft 2 jaar bij Groningen gespeeld. En ik had bij de krant een lezersjury. Nou, het eerste seizoen kreeg Sherry met pijn en moeite van mijn 12 juryleden gemiddeld 6. Oh ja. Dat was in het tweede jaar. En dan met name de tweede helft van het tweede jaar. Toen werd hij pas gewaardeerd. Ja. Dus,
Ik kan me nog één... Echt, ja, hij heeft veel mooie dingen, maar kippenvel moment. Nou, dat was tegen Dordrecht hier thuis.
Die afstandsschoten van die man waren weergeloos.
Maar dat was een volgens mij zijn beste vriend was overleden, weet je.
Okay.
En toen scoorde hij thuis tegen Dordrecht, was dat volgens mij was een mooie zonnige dag. Scoorde hij ergens in de slotfase een hele mooie goal ook. En toen deed hij zijn shirt omhoog en had hij daaronder iets op een t-shirt staan. Ja. En hij was gewoon de tranen die... Ja, die stroomden over zijn wangen. Echt kippenvelmoment was dat. Maar ja, nou ja, goed.
Hij was ook de man van, tegenwoordig hebben ze het over expected goals. Ook van die statistiek. Je kunt eigenlijk nooit gewoon een goal maken. Het is altijd maar 0,3 of zo. Ja. Maar hij was de man van de unexpected goals. Hij maakte goals, die kregen dan een waarde van 0,01. Want die werden al van 40 of 30 meter afstand schoot hij ze gewoon in doel. Ja. En niet één keer, meerdere keren. Dat maakt hem wel heel bijzonder.
Davis Cup, Martin.
Ja.
Heb je dat nog gevolgd?
Nee.
Jij bent een tennis...
Ja, maar ik kijk geen tennis op tv. Ik vind het heel leuk om zelf te doen.
Ja.
Ik doe het iedere maandagavond. Of bijna iedere maandagavond. En ik vind het zelf ontzettend leuk.
Ja.
En ik ben er ook wel goed in. Ja, nee, maar dan wordt... Nee, maar als je daar niet goed in bent, dan is het ook niet leuk.
En op welke zender wordt jouw tennis uitgezonden dan? Jouw wedstrijden?
Ik dacht iedereen hier bij RTV Noord uit.
Ik ben vooral goed in tennis kijken, maar dat doe ik niet genoeg. Anders zou ik er nog beter in worden. ik las vanmorgen in de Volkskrant dat er een geweldige sfeer was geweest in Groningen. En dat is toch wel mooi weer om te lezen.
Ik zou zeggen, vanavond, maandagavond, Noord scoort. Rode draad, Davis Cup. Want ik mocht er ook bij zijn dan voor het tv-programma. Ik ben nog nooit bij een tenniswedstrijd geweest. Laat staan een tenniswedstrijd op niveau. Dit was niet normaal. Het leek wel een soort carnavalachtige sfeer op de tribunes. Zonder dat het vervelend was. Want met WK voetbal, als je in de kroeg kijkt, dan vind ik het dan weer niet zo leuk. Maar dit was wel echt. Er zaten allemaal tennisliefhebbers die heel veel bier op hadden. Dus dat was heel leuk. En ja, die wedstrijden ook. Dat was niet normaal.
Qua niet niveau. Normaal.
Qua niveau. Ja, dat is. Als leek, zeg ik, volgens mij was dit...
Dat is toch altijd bij topsport? Ja. Als er ook wielrennen is, rondje om de kerk. En dan kijk je rond en denk van, hoe is dat in hemelsnaam mogelijk?
Dat je om de kerk heen gaat en niet voor het zingen eruit, bedoel je? Of?
Ja, precies. Nooit meegemaakt nog. Nee, met de snelheid.
En
met,
echt.
Dat heb je zelfs bij voetbal. Als je op perstribune zit, heb je een enorm overzicht. Maar dan ontgaat je een beetje de intensiteit van het duel. Zit je op dezelfde hoogte... dan zie je soms hoe weinig tijdspelers krijgen. En die hebben ook dat overzicht niet wat jij wel hebt. Als de rechtsback de bal heeft, kun jij zien dat linksbuiten vrij staat. Maar soms kun je dat als rechtsback niet zien.
Sta je veel lager.
En toch gaat het publiek dan morren. Waarom zien ze dat niet?
Dat is toch mooi.
Ik kan het letterlijk.
Nou, één anekdote daarom.
We hebben een hele makkelijke taak.
Ja.
Hoef alleen maar te kijken.
Ja. Over die duels. Ik mocht ooit mee met, volgens mij was dat toen nog Elwin Baas... zogenaamd als de man die de kabeltjes moest dragen. Want Groningen moest naar de Kuip,
Dan wil ik gaan met jou, hè?
Altijd
nu
wel bij zijn.
De grote man bij RTV Noord.
Ja, echt. Nu laat ik de kabels dragen. Maar toen mocht ik ook aan het veld zitten. Gewoon letterlijk op het veld, net achter dat reclamebord. En toen heb ik een helft lang voor mijn neus... Virgil van Dijk tegen Graziano Pelle gezien. Ja, dat was ook... Ja, dat was genieten. Want dan zie je hele andere...
Zie je de weerstand ook, hè?
Ja, dat is niet normaal. Wat een twee krachtmensen, zeg maar, daar elke keer weer zo'n clash. Ja, dat was wel heel vet om te zien. En op tv ziet dat er wel anders uit.
Ja, het zit er echt.
Ik vond het toen de tijd ook leuk als hij naar voren moest. Groningen stond dus achter. En daar hebben we net over gehad, zo'n laatste 20 minuten. En Virgil van Dijk, die ging dan mee. Ja. Wat een beest.
Tegen ADO toen,
weet
toch?
Je?
Ja.
Kan je hem nu terughalen?
Ja, is goed.
Ik de laatste 20 minuutjes.
Ja. Ja. Ja.
Nou ja. Nee. Nou ja. Hij is wel op leeftijd, denk ik nu.
Ja, hij is 32.
Ja, hij is nog jong.
Maar wat zou hij doen? Zandbak, denk ik, eerst nog even. En dan, of zie jij hem wel hier?
Nou, niet naar Groningen. Nee. Nee. Ik denk dat hij misschien nog wel naar een van de top 3 clubs wil.
Oh ja. Ja. Nou, we gaan het zien. Samen met Henderson bijvoorbeeld. Oh ja, daar heeft ook iedereen... Wat vond je van Henderson? De ene vond hem heel slecht, de andere heel goed.
Nou ja, wat verwacht je van Henderson? Verwacht je hele mooie acties? Nee, natuurlijk niet. Het is een beetje aancoachen van de jonge spelers. Dat ze niet gaten laten vallen. Nou, dat deed hij wel goed. Maar ik verwacht niet dat hij met allerlei sublieme passes komt. Dat zag je ook nooit bij Liverpool. Nee. Er zaten daar 3 van die harde werkers. En die Salah en Mané en Firmino in het begin. En later kwamen er anderen voor. Ja, ze speelden puur in dienst van. En zo speelt hij nu ook.
Ja. Martin.
En dan de terugkeer van Johan Cruijff bij Ajax. Tegen Haarlem.
Dat was wel van andere orde, hè?
Weet je, dat is...
Dat moment, zie jij dat nog voor je? Die actie
als een danser sprong hij eroverheen.
En dat lop je meteen daarna. Geweldig. Ja.
Ja, Martin, hier zeg je me wat.
Wij zien het voor ons.
Ja.
En hopelijk een aantal...
Zou er ooit nog zo'n terugkeer... als ik even terugga in de tijd? Nou ja, natuurlijk, het is Cruijff. Dat is een bizarre...
Ik heb het al vaker gezegd. Cruijff is de enige speler die alle facetten van voetbal beheerst. Was zelfs ook een goede keeper, hoor ik.
Vond hij zelf ook. Ja. Punt. Ja. Punt. Laten we het daarbij houden. Martin, jouw rubriek?
Ja, vroeger had je op de radio een hele mooie stem. Een beetje uit onze tijd, Wim. En je zet het er eigenlijk nooit op. Van, hey, we gaan het opzetten, want we willen hem horen. Of dat had ik dan niet. Maar heel af en toe kwam die dan s'avonds voorbij. Er is geen mooiere stem. Er is geen warmere stem. En hij las gedichten voor van andere mensen. Je kon gedichten naar het programma sturen. Mm. En dan ging hij voorlezen. En dan was je, denk ik, ontzettend trots als jouw gedichtje werd voorgelezen door deze man.
Een stukje luisteren alvast, even voor de...
Van de stem uit de radio. Jij liet mij lachen. Dwars door diepe diepten. Ondanks mijn angsten en pijn. Stem. Jij was er. Wanneer ik weende. Jij stem. Jij maakte mijn verdriet weer klein. Stem, lieve stem. Je kuste mijn oren. Als ik het soms even niet meer wist. Nooit heb je mij bedrogen. Mij vernedert, zoals alle mannen waar ik mij in heb vergist. Je was er, stem, jij steunde mij 100 jaren lang. Je kroop in mijn oren, fluisterde lieve woorden en toverde zo een traan op mijn wang.
Waarom heb jij nu een traan?
Nee, ik heb geen traan. Ik vind het zo mooi om te horen.
Had jij verwacht dat jouw gedicht zo zou worden gevolgd?
Je hebt me vernederd. Nou, ook de laatste keer dat Wim hier is.
Ja, mooi. Ja. Nee, maar wat, behalve de stem, ben jij zo'n gedichtenliefhebber of zo? Ben jij een poëet? Of ben jij een,
ik vind het prachtig.
Okay.
Ja. En dan ga je nadenken. In ene gedicht heb je wat meer mee dan een ander. Dat is ook logisch. Maar dit is ook onze tijd.
We hebben het over Jan van Veen, hè? Want we hebben de naam nog helemaal niet genoemd.
Nee, Jan van Veen is op 79-jarige leeftijd overleden. Ja, het is een afscheid van een periode.
Ja.
Zo moet je het een beetje zien. Als je kinderen naar zwemles brengt en ze halen hun diploma. Weet je, als het je laatste kind is, die periode komt nooit meer terug. En dat is dit eigenlijk ook. Afscheid van een hele mooie stem, een hele mooie man. En hele mooie gedichten die ingezonden werden. Ja.
Je laatste kind? Is
die alweer 16.
Die is er al?
Die is alweer 16.
Komt niet nog meer bij?
Wat zeg je? Nee, komt niet meer bij. Nee.
Mooi, Martin. Jan van Veen dus, overleden. Dit wat je net hoorde, dat schijnt de laatste video voor zijn overlijden te zijn. Dus mooi dat je dit even wilde laten horen. Maar er hoort ook nog weer een nummer bij.
Ja, nou, draai maar. Iedereen die hem kent, hoort dit nummer bij, kent de Leid. En ik ga niet meezingen. Oh. Het is ook een prachtig nummer.
David McWilliams, Can I Get There?
By Candlelight.
Ja. Wim, dankjewel voor je komst.
Ja, graag
gedaan. Nou, we spreken elkaar ongetwijfeld alweer. Stefan die zal volgende week hier wel weer zitten. Martin ook volgende week, denk ik.
Een licht Veendams accent waarschijnlijk.
Ja, ik ben heel benieuwd hoe het... Normaal als hij buiten de ring weg is, dan wordt hij al helemaal zenuwachtig. Maar ja, hij zal er toch echt aan moeten geloven.
Hij gaat met de trein, hè? Die stopt hij vlakbij. Ja. Hij woont vlakbij het station.
Ja, dat is waar. Ja. Dank nogmaals, mannen. En volgende week weer een nieuwe Koffie Corner.
Onzins. Dan moet je zeggen, hè, dan wordt het een woord in Nederland. Onzins. Dat is op televisie. Hoe vaak je het zegt, dan komt het ook in de woordenboek. Onzins. Ja, en dat is wel leuk.
Chefke van Oekel, Pollens.
Pollens.
Ja, dat kwam ook ineens in het woordenboek.
Onzins.
Tot zover Boomer Radio. We gaan luisteren naar David McWilliams. Bedankt, mannen. This is the way to the rolling drums. This is the way to go. This is where the colors run and lilac oceans flow. I'll show you how the thunders boom if you will come with me. I'll feed you spice on a silver spoon where sunshine lights the sea. Can I get there by candlelight? Tripping through this empty night. Can I get there by candlelight? Or is it much too far? Is there time to really get there? Is there time to stay? Is there very much to see there? And how much do I pay? Yes, there's lots of time to get there, and lots of time to stay. There's much for you to do and see there, if you've enough to pay. Can I get there by candlelight? Tripping through this empty night. Can I get there by candlelight? Or is it much too far? Can I get there by candlelight? Tripping through this empty night. Can I get there by candlelight? Or is it much too far?